Sommige profetieën in de Bijbel komen tot ons in de vorm van dromen. En daar is een goede reden voor. Dat is omdat die visioenen in de vorm van dromen ons spreken, meer specifiek over dingen die verband houden met onze tegenwoordige bedeling. Dat wil zeggen, ze worden niet rechtstreeks geopenbaard, maar zelfs worden ze geopenbaard in een verborgen vorm eigenlijk. De meest voor de hand liggende vindt u in de tweede droom die ooit in de Bijbel vermeld wordt. Namelijk, dat is die van Genesis 28. Die haal ik alleen even aan ter introductie nu. Genesis 28, de geschiedenis van Jacob die moet vluchten voor zijn broeder Esau nadat hij het eerst geboorterecht gekregen had. Gekregen. Nou ja, zoiets dan, hè. In elk geval, hij moet vluchten voor Esau die hem naar het leven staat. En dan gaat hij op stap en u weet waar hij terechtkomt. Hij gaat naar oom Laban, naar de oudere tak van de familie, zeg ik altijd. En daar zou hij inderdaad 20 jaar blijven. Vrouwen, kinderen, schapen en runderen en weet je veel wat. Zou je daar krijgen, de familie zou uitgebreid worden. En wat het maar wezen mag. Het is een beetje een vermakelijk verhaal, vind ik altijd. Want hij heeft grote moeite gedaan, Jacob, om dat eerstgeboorterecht te verkrijgen in de eerste plaats van vader Isaac. Dat had hij niet hoeven doen, want hij zou het toch wel gekregen hebben. Want het was al aangekondigd voor zijn geboorte. Wij lezen dat in Romeinen hoofdstuk 9 in elk geval. Wordt het aangehaald. Voordat Jacob of Esau en Jacob geboren waren. Het was een tweeling immers. Twee-eigen tweeling met een heleboel ees. Maar goed, in ieder geval voordat ze geboren waren, werd al gezegd, de meerdere zal de mindere dienen enzovoort. Hè. Dus het was al bepaald, de jongste zou eerst geboorterecht krijgen. Jacob heeft er heel veel moeite voor gedaan om het te krijgen. Had hij ook al niet hoeven doen. En toen hij het had, had hij er ook al niks aan. Want wat kreeg hij helemaal van vader Isaac? De zegen. En ik kon vertrekken, ja. Hij kreeg niks, namelijk. Daar kwam het op neer. Nou ja, het eerste geboorterecht werd over hem uitgesproken, zodat hij opgenomen werd in de lijst van erfgenamen van de beloften die God gedaan had. Maar die beloften werden toch pas vervuld een paar duizend jaar later. Op zijn vroegst, dus daar had de man ook al niks aan. Hij werd weliswaar de schat hemeltje rijk, heet dat. Maar niet van vader Isaac, maar van oom Laban. Nadat hij daar naartoe gevlucht was. En dat is toch wel een aardig verhaal. Maar u weet hoe het in elkaar zit. Hè? Ik ga dat nou niet uitgebreid uitleggen meer. Maar ik haal het maar even aan ter herinnering. Esau is een beeld van het Joodse volk. Het zou het eerst geboorterecht hebben moeten krijgen. Gehad mogen hebben gemoeten geworden. Of zoiets. Dat is voor degene die het ooit moeten uitschrijven. Dat vind ik altijd leuk. Hebben die het puzzel. Het Joodse volk had het moeten krijgen, maar kreeg het niet. In plaats daarvan ging het naar de gemeente waarvan Jacob dus een beeld is. Esau met zijn werken en zijn gejaag, de jager, is een beeld van religie in het algemeen en dus van de Joodse religie in het bijzonder. Maar die erft niet. Dat staat ook in verband met de generatie eerder al in Galaten, want daar staat in verband met Isaac en Ismaël. Staat dat de zoon van de dienstmaagd niet zou erven met de zoon van de vrije. Drijft dus de zoon van de dienstmaagd uit enzovoorts. Het is volstrekt hetzelfde verhaal, want Ismaël en Esau in de volgende generatie stellen hetzelfde voor. Namelijk religie in het algemeen en die van de Joden, dan wel die van de wet in het bijzonder. En als men daaraan vasthoudt, komt men niet God geloofd en komt men niet terecht onder het nieuwe verbond en hoe het allemaal maar heet mag. Kortom, Esau erft niet, maar Jacob wel. Esau is een beeld van het Joodse volk. Jacob is een beeld van de gemeente. En bij nader inzien, Jacob krijgt zijn erfenis niet van Esau, ook niet van vader Isaac, maar van oom Laban. En oom Laban staat tegenover Esau, want Esau is een beeld van de twee stammen van Israël. En Laban is een beeld van Albion. Dat wil zeggen van de tien stammen van Israël. En daaruit komt de gemeente tot stand. Dus tot zover de Joodse wortels van het christendom. Dat kun je rustig vergeten, die zijn er niet. Joodse wortels van het christendom. Christendom is alleen ontstaan onder de Joden. Maar niet uit de Joden in de zin van het is daaruit voortgekomen. Integendeel, men lezen gewoon opnieuw dan maar eens weer het boek Handelingen. Als dat niet genoeg is, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dan zul je zien dat als men tot geloof komt in de Heer Jezus, dan laat men het Jodendom achter zich. Men leest alleen maar Handelingen 2, is al genoeg. Daar staat, Petrus zegt, en hij was een Jood, hij zegt, word behouden van dit verkeerd geslacht. Ik bedoel, er zijn twee totaal verschillende dingen, dat is het nou juist. Christendom komt niet voort uit het Jodendom. Integendeel, christendom staat er tegenover. En zelfs wat betreft verspreiding van het christendom, om zo te zeggen, staat het er tegenover. Want christendom is niet verspreid onder de Joden. Hoeveel Joden er ook tot geloof kwamen in de loop der tijd, dat doet er niet toe. Christendom is verspreid onder de Kelto, Anglo-Saxische volkeren. Dat zijn de tien stammen namelijk van Israël, die met een grote omweg uit het oosten naar het westen gekomen zijn en vandaar weer uitgestorven zijn over heel de wereld. Maar dat doet er nou niet toe. Met de naam Albion, Laban dus, is een van de oude namen daarvoor. Er staan er nog een paar voor in de Bijbel, maar dat doet er nou niet toe. Maar je hebt ze daar drie, hè? Je hebt Esau, je hebt Laban en ertussenin heb je Jacob. Kom bij Esau vandaan, krijgt eerst geboorterecht wat Esau had moeten krijgen. Maar Jacob krijgt niks wat Esau zou gekregen hebben. Behalve de formule. Dat wil zeggen de belofte. Dat is dan dat. In de praktijk krijgt Jacob al zijn bezittingen, maar dan ook werkelijk alles via oom Laban. En daar gaat het om. Nou goed, onderweg naar oom Laban wordt het nacht, weet u wel. Dat was Genesis 28 vers 11. Hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergaan. Dat is vaak zoals de zon ondergaat, hè. Dan wordt het nacht meestal. Hè. En dan moet men daar vernachten. En hij nam van de stenen dier plaats en maakte zijn hoofdpelu. Nou ja, en legde zich te slapen te diezelfde plaats en hij droomde en ziet een ladder was gesteld op de aarde. En dit is de tweede droom die wij in de Bijbel vinden. En ter illustratie is die de makkelijkste. Want terwijl Jacob voor een jaar of 2020, voor een jaar of 20 zal ik maar zeggen, Esau verlaat en zich meldt bij oom Laban. Terwijl dat gebeurt is er meteen sprake van een droom. De inhoud van die droom kennen wij. We hebben er hier trouwens niet zo heel lang geleden, dacht ik, over gesproken. Maar dat weet ik nooit helemaal zeker. Maar dat dacht ik niet zo heel lang geleden. Dus daar hoef ik nou verder ook niet op in te gaan. Waar het maar om gaat is dat we moeten begrijpen dat terwijl Jacob aan zijn lus begint, vers 19, aan zijn omweg, lus. Want zo heette die plaats immers, waar hij vernachtte. Hij noemde hem vervolgens Bethel, hetgeen betekent huis Gods. En dat is de gemeente feitelijk. Maar terwijl hij aan zijn lust begint, droomt hij. Dat blijft trouwens ook zo. Want dit is de tweede droom in de Bijbel. Voor de goede orde, de derde droom die vermeld wordt is in Genesis 31. Dan is Jacob nog steeds bij oom Laban, nog net. En maakt er melding van. In vers 10 van Genesis 31 is dat. En het geschiedde ten tijde als de kudde hittig werd. Wat dat is, dat leg ik u wel uit tegen de tijd dat u daartoe geschikte leeftijd hebt bereikt. Het geschiedde ten tijde als de kudde hittig werd dat ik mijn ogen ophief en ik zag in de droom en ziet de bokken die de kudde beklommen waren gesprenkeld, hagelvlakkig. En de engel God zeide tot mij in de droom Jacob en ik zei, zie hier ben ik en hij zei, hef toch uw ogen op en zie alle bokken enzovoort. Waar het over gaat gewoon is over die kwestie van dat gesprenkelde, gespikkelde, hagelvlakkige, gestreepte, weet je veel. Dus dan waren schapen met krijtstreepjes en weet je veel. Britse schapen, maar goed, doet er niet toe. Maar al die schapen waar wat wit aan was, het kost een paar dagen studie en dan kom je erachter gewoon wat er eigenlijk over gaat. Als er maar wat wit aan die schapen was, dan waren ze voor Jacob, dat was het, hè. Dus schilde hij van die boomtakken, weet u wel, zodat er wit aan was. En hij dacht dat als de dieren hittig werden, zal ik maar zeggen. En terwijl ze bezig waren, ze zagen die takken waar wat wit aan was, kregen ze ook jong waar wit aan was. Nou ja, ik...
Als ook witte sokken aan
kunnen krijgen. Ja, ik zou zeggen, ik ben er te oud voor, maar als je het uitproberen wil, is het misschien nog ongeveer. Laat maar zitten. Maar waar het over gaat, is dat over het loon wat Jacob kreeg van Laban. Hè? Dat vee waar wat wit aan was, kreeg hij als loon. Maar het eindresultaat was dat hij gewoon alle vee kreeg, want ze waren allemaal zo. Dat wordt hier in deze droom ook naar voren gebracht. Maar nog steeds een droom terwijl Jacob in zijn omweg zit, hè, in zijn lust, in zijn 20 jaar bij Om Laban. Dat is hier en daarna nog in vers 24 van dit hoofdstuk, daar vind je weer een droom. Dat is de vierde. De eerste heb ik niet genoemd nog, hè. Die ga ik zo naartoe namelijk. De eerste is die in Bethel, de tweede is deze over dat vee. De derde is een droom van Laban, voor de afwisseling. Dat is in vers 24. Doch God kwam tot Laban de Syriër in een droom des nachts en hij zei tot hem, wacht u dat gij met Jacob spreekt, nog goed, nog kwaad. Kortom, in de droom wordt tot Laban gezegd dat Laban zich nergens mee moet bemoeien. Maar het was naar aanleiding van dat Jacob... Zijn schoonvader de hartelijke groeten deed. Nou, dat deed hij niet. Hij ging gewoon weg. Hij vertrok met de zuiderzon. Weet je veel. Maar hij vertrok met de hele mispogen. Met de hele familie dus. Hè? Met vrouwen en kinderen. Dat waren dus dochters en kleinkinderen van Laban. En hoe het heet mag. En zijn vee. Althans, ze stamden van zijn vee af. Maar met hele spul ging hij er na 20 jaar vandoor. Laban zou hem achterna reizen. Waarom ook niet? Na bepaalde begrippen zou hij het hoofd van die familie geweest zijn. Dus vooruit maar weer. Maar de Heer vermaant hem in een droom en zegt dat hij zich er niet mee moet bemoeien, dat het hem verder niks aangaat en al dat soort dingen meer. Het een en ander heeft van doen met de situatie in onze bedeling, maar daar ga ik nou niet uitgebreid op in. Hè. Dat is politiek namelijk en geschiedenis. Wat heeft van doen met het verschijnsel dat de gemeente als zodanig, de gelovigen als zodanig, inderdaad hun zegeningen naar de mens, naar aardse maatstaven hebben ontvangen, inderdaad uit Laban, om zo te zeggen. Zie. Alleen het gaat met ons mee, want het is van ons. De zegeningen van de zogenaamde Angelsaksische volkeren, de Europeans, mag je dat nog wel zeggen? Nog net, hè? Als je Caucasiërs zegt, begrijpen de Nederlanders niet wat het is. Maar dat zijn ze zelf. Maar hoe dan ook, dat de zegeningen van die volk, de rijkdom van die volkeren, zegeningen van die volkeren is in feite niet hun zegeningen, maar het zijn die van Jacob. Dat wil zeggen, het is die van de gemeente. En het idee dat men de Heer Jezus loslaat, dat wil zeggen de ontkerstening, om het dan in dat soort terminologie te blijven zeggen, de ontkerstening van Europa en de aanverwante volkeren, zal ik maar zeggen, heeft ongetwijfeld tot gevolg dat heel die westerse cultuur compleet naar de Filistijnen gaat. Zelfs tamelijk letterlijk. Maar goed, daar wilde ik ook maar niet verder op ingaan. Maar dat is wat er aan de hand is. Alleen ja, dus zal men toch wel niet geloven willen. En uiteindelijk zal het zo zijn dat heel de gemeente verdwijnt in de opname van de gemeente. Want daar gaat het uiteindelijk helemaal over. En dan blijft Laban met lege handen achter. Daar komt het ongeveer op neer. Maar goed, over dat deel van de geschiedenis ga ik niet spreken. Maar waar het maar om gaat is dat de tweede, derde en vierde droom in de Bijbel van doen hebben met Jacob bij Laban. Eén keer als hij er naartoe gaat, één keer als hij er is in verband met zijn vee. En de derde keer als hij aanstalten maakt om daar weg te gaan. De volgende keer, de vijfde droom in de Bijbel, is er één met betrekking tot Jozef. Dat wil zeggen, Jozef, maar u weet hoe het met Jozef is, hè? Jozef zou een koninkrijk hebben, inderdaad ergens anders, ook via een omweg, deze keer niet naar het oosten, naar Syrië, zoals Jacob ging, maar naar het zuiden officieel, zuidwesten dan voor mijn part, naar Egypte. En in verband daarmee droomt Jozef 1, 2, 3, 4 keer, weet ik het, er komen wel 6 dromen voor, geloof ik, in de geschiedenis van Jozef, dus vooruit maar weer. Maar het heeft allemaal van doen met precies hetzelfde, want de situatie van Jozef in Egypte is een uitbeelding van de situatie van de Heer Jezus, die wij kennen als de zoon van Jozef. Het is 1 december, dus langzamerhand moet je dat kunnen zeggen weer, hè. De zoon van Jozef. Er staat ook zwart op wit in de Bijbel. Niemand heeft het ooit zo durven vertalen, hoewel, ik heb die nieuwste Bijbelvertaling niet gelezen. In Lucas 3, hè. Daar staat dat Jezus was de zoon van Jozef. Alleen toen heeft men ervan gemaakt naar men meende. Oh ja. Hè? Wat geweest? Een nieuwe vertaling. Nee, er staat een vertaling. Ik ken geen andere vertaling. Kom. Wat, hè? Ik heb een slecht geheugen, broeder. Ik heb al moeite genoeg om teksten uit 1 Bijbelvertaling te onthouden. Stel je voor dat je uit al die Bijbelvertalingen moet onthouden. Ik weet nog dat ik ooit Johannes 3, vers 16 uit het hoofd geleerd had. En toen moest het ineens anders. Ik heb als kind wat geleden. Ik kwam er ineens. Was ik 6 jaar, toen kwam er ineens een nieuwe Bijbelvertaling uit. Iedereen enthousiast. Bleek een vergissing te wezen. Dus dan gaan we terug. Gegaan naar de Statenvertaling. En daarbij gehouden. Maar goed, in Lucas 3 staat dat Jezus al zo men meende de zoon van Jozef. Maar er staat er niet, er staat naar de wet. Nomisos, volgens nomos. En nomos is de wet. Dus er staat gewoon Jezus, de wettige zoon van Jozef. En dat is wat hij was. Het heeft met afstamming als zodanig niet zoveel van doen. Speelt er soms een rol in, soms niet. Waar het over gaat is erfrecht, daar. Dus hij is wel degelijk de zoon van Jozef. En Jezus, de zoon van Jozef, zou een koninkrijk hebben, maar niet officieel in Israël, namelijk onder de Joden, de twee stammen, wat er van Israël over is. En dus ook niet in het land, maar ergens anders, in het buitenland. Dat blijkt dus onder de heidenen te zijn. En aangezien het Egyptische Rijk het heidense wereldrijk was van die dagen, kreeg Jozef dus in de tijd een koninkrijk in Egypte. Maar het is een beeld van onze tegenwoordige tijd. En de zegeningen van Jozef daar zijn de zegeningen van Christus en daarmee de zegeningen van de gemeente nu. Die geschiedenis gaat ook verder met dat de hele mispogen, de hele familie van Jacob dus, die kleinzonen, zal ik maar zeggen, van Laban, weet u wel, volgende generatie dus, dat die inderdaad allemaal met hun kinderen weer naar Egypte verdwijnen en daar gezegend worden. Daar ontstaat dat volk Israël, in Egypte, in het buitenland enzovoorts. Maar het is een beeld van het ontstaan van de gemeente in onze tegenwoordige tijd en er wordt dus wat afgedroomd daar. Door Jozef dan wel, door degene in zijn omgeving. Maar Jozef is degene die de dromen altijd moet uitleggen, dat weet u, hè. Is trouwens wel aardig. In het Nieuwe Testament, even kijken, in het Nieuwe Testament ken ik 1, 2, 3, 4, kennen wij 6 dromen in het Nieuwe Testament, zijn er maar 6. Het Nieuwe Testament, voor de statistiek, zijn er 6 dromen in het Nieuwe Testament. 4 daarvan zijn van Jozef. Nou ja, niet die in Egypte, hoewel. Maar de wettige vader van de Heer Jezus dus. De Jozef van Maria van Nazareth van Bethlehem en hoe het maar heet mag. Hè? 4 daarvan zijn dromen van Jozef. En daarna zijn er nog maar 2. 1 namelijk van de wijze uit het oosten. Dus dan ben je in Matthäus 2 en heb je ze allemaal al gehad. 5 van de 6. En de zesde droom in het Nieuwe Testament, dus tevens de laatste, is in Matthäus 27. Dat is de vrouw van Pilatus. Die droomt. Maar goed. Maar wat ik maar zeggen wil is dit. Die dromen in de Bijbel hebben altijd van doen met onze tegenwoordige bedeling. Het zal duidelijk zijn dat nadat je Jozef gehad hebt in Egypte en daar al die dromen in het buitenland, ligt het voor de hand dat je later bij Daniel in weer een ander wereldrijk, maar dus in het buitenland, dat je daar dus weer dromen tegenkomt, hè? Bij Daniel. En Daniel is net als Jozef in de tijd in Egypte de grote uitlegger van dromen. En dat is het dan ongeveer. Maar goed, nou hebben we er nog één overgeslagen. Dat was de allereerste en daar wilde ik het met u vandaag dan maar even over hebben. Dat is die in Genesis 20. In Genesis 20, waarboven staat Abraham naar Gerar. En nou moet je nu al weten waar het over gaat. Dus, hè? Waar de man ook naartoe gaat, als dit een geschiedenis is met een droom erin, net als die andere die ik zo in de gauwigheid even heb aangehaald, moet het duidelijk zijn waar het over gaat. Nu is het niet Jacob of Jozef of Daniel eventueel, maar nu is het Abraham die ergens naartoe gaat, waar het ook wezen mogen, Gerar. Want er gaan dagen voorbij dat je dat dorpje niet langskomt, zal ik maar zeggen. Gerar, dat is maar zeggen dat je het niet hoeft op te zoeken op de kaart. Dus je weet niet waar het is, maar het doet weinig de zaak. Je weet waar het over gaat nu. Namelijk over onze tegenwoordige tijd. Waarbij in dit geval Abraham, de erfgenaam van de beloften Gods, inderdaad ergens in het buitenland terechtkomt. Want dat is wat het is natuurlijk. Hè? Ergens in het buitenland terechtkomt en daar gebeurt het een en ander. Maar het is de uitbeelding van wat nu in onze dagen gebeurt, waarin het gelovig overblijft, wij dus, waarin het gelovig overblijft, ergens in het buitenland verkeert, van mijn part in Brabant, of all places, maar goed, in de Brabant, ik vind zo'n nietzeggende naam, hè? Brabant. Hè? Nee, ik heb dat eens uitgezocht, wat is dat eigenlijk Brabant, blijkt het gewoon Beieren te zijn. Hè? Bavaria, ik denk dat komt uit Beieren, dat bier. Nee, dat komt hier uit Brabant ergens vandaan. En Jacoba van Beieren, ik dacht dat ze ergens heel ver weg vandaan kwam. Maar dat is gewoon een Brabantse juffrouw met een zachte G. Maar misschien ben ik abuis. Ik weet het niet. Waarmee je maar weer ziet dat die volkeren hun naam meegenomen hebben. De kaart, de atlas over. Hè? Maar goed. Laat me zitten. Ik was in Sassenheim. Toen was ik er net achter. Dat betekent Sachsenheim. Dus het thuis van de Sachsen. Daar rij je 800 kilometer. En waar ben je dan? In Sachsen. Dat schiet ook niet erg op natuurlijk. Hè? Ja. Op een bromfiets, ja.
En de Sachs achterop ook hier.
En de Sachs in de rugzak. Rugzak. Ja. De saxofoon.
Ja, ja.
Saxofoon. Nou goed, terug naar Genesis 20 dan maar. Hè. En Abraham reisde vandaar. Had hij net met Lot het land verdeeld, zal ik maar zeggen. Lot aan de ene kant en Abraham aan de andere kant. U begrijpt hoe dat zit, hè. Lot staat in hetzelfde rijtje als Ismaël en Esau, hè. Dus is de oudste van de familie eigenlijk. Enzovoort, ze heeft eerst geboorte, maar krijgt het niet. Vandaar dat Lot eerst mocht kiezen toen Abraham zei, nou ja, we zitten hier elkaar in de weg, we kunnen beter afspreken dat we met die kuddes niet door elkaar gaan lopen. Dus jij mag kiezen welke kant je het eerst hebt. Nou ja, en hij koos voor de omgeving van Sodom. Dat was toch tamelijk wel dom. Maar een stad, net als Kain, hè. Bouwden een stad en zo. Nou goed. Maar het is de verkeerde kant in ieder geval. Maar hij mocht eerst kiezen, want hij was eerst. En ze waren hier uit elkaar gegaan, verdeeld. Dus dat is eigenlijk al die kwestie van dat erfrecht weer. En dan, hoe gaat het dan verder? En Abraham reisde vandaar naar het land van het zuiden. Dat wil zeggen, hij komt meteen in het buitenland terecht. En dat was met Jacob ook zo. Esau en Jacob verdeelden de zaak, zal ik maar zeggen. Ging niet en Esau kwam bij Jacob. En Jacob moest meteen naar het buitenland. En hier vind je hetzelfde. Abraham reisde vandaar naar het land van het zuiden. En woont Teman. Heet dat, andere keer heet het Zuiderland. En woonde tussen Kades en tussen Sur. In gewoon Nederlands tussen Kades en Sur dus. Hè. Maar goed. En hij verkeerde als vreemdeling te Gerar. Als nu Abraham, en dan wordt het interessant hoor, als nu Abraham van Sara, zijn huisvrouw, gezegd had, zij is mijn zuster, zo zond Abimelech, de koning van Gerar, en nam Sara weg. Maar God kwam tot Abimelech in een droom des nachts, daar heb je het. God kwam tot Abimelech in een droom des nachts en hij zei tot hem, zie, gij zijt dood om de vrouwen wil. Dat is moderner, kun je dat al niet vertalen, gij zijt dood. Want het betekent niet gij zijt dood, het betekent binnenkort gij dood. Hm? Toch? Het is een dreiging, het is een aankondiging, ja. Zie, gij zijt dood om de vrouwen wil die gij weggenomen hebt. Mag je dan geen vrouwen wegnemen? Jawel, dat mag wel, maar alleen, maar niet als ze al getrouwd is. Ja, sorry. Lees maar, heer. Voor degene die ethiek bedrijven met de Bijbel, hebben we er altijd wel een paar achter de hand. Een paar goeie. Zie, gij zij dood om de vrouwen wil die gij weggenomen hebt, want zij is met een man getrouwd. Doch Abimelech was tot haar niet genaderd. Dat leg ik ook uit als u de daartoe bestemde leeftijd bereikt hebt. Daarom zeide hij, Heere, zult gij dan ook een rechtvaardig volk doden? Want Abimelech staat voor zijn volk uiteraard, waarvan hij de vertegenwoordiger is. Heeft hij zelf mij niet gezegd, zij is mijn zuster? Abraham dus heeft tegen Abimelech gezegd, zij is mijn zuster. En zij, ook zij heeft gezegd, hij is mijn broeder. In oprechtheid mijn harten en in reinheid mijn handen heb ik dit gedaan. Zodat je me ziet dat als ze niet getrouwd is, mag je er gewoon meenemen. Ja, eerlijk gevonden, hè? Ja, nou goed. Ik weet niet hoe dat is, maar... En dan gaat het weer verder met, en God zeide tot hem in de droom, ik heb ook geweten dat gij dit in oprechtheid uw harten gedaan hebt. En ik heb u ook belet van tegen mij te zondigen, daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te roeren. Zo geef dan nu deze mans huisvrouw weder, want hij is een profeet. Abraham is een profeet, wordt hier tussendoor even gezegd. En hij zal voor u bidden opdat gij leeft. Maar zo gij haar niet wedergeeft, weet dat gij voorzeker sterven zult, gij en al wat uwes is. Toen stond Abimelech des morgens vroeg op en riep al zijn knechten en sprak al deze woorden voor hun oren. En die mannen vreesden zeer. En Abimelech riep Abraham en zei tot hem, wat hebt gij ons gedaan en wat heb ik tegen u gezondigd, dat gij over mij en over mijn koninkrijk een grote zonde gebracht hebt. Koninkrijk in de zin van een stad, hè, net als de koningen van Sodom en Gomorra en hoe ze maar heet. Ik werd tegengekomen bijvoorbeeld in hoofdstuk 14. Gerar is gewoon een stad, hè. En het koninkrijk is een stadkoninkrijk, naar al oud gebruik. Nou goed. En dan staat er, gij hebt daden met mij gedaan die niet zouden gedaan worden. Vers 10. Voort zei Abimelech tot Abraham, wat hebt gij gezien dat gij deze zaak gedaan hebt? Zo van, wat had je op het oog? Wat hebt gij gezien? Wat had je op het oog? Vraagt Abimelech aan Abraham toen je dit gedaan hebt. En Abraham zei, nou ik dacht, alleen is de vreze gods in deze plaats niet, zodat ze mij om mijn huisvrouw, om mijn huisvrouw wil, zullen doden. Dat ze willen vast mijn vrouw hebben, is bekend, hè? Nou, het is niet meer bekend. Ik heb een slecht geheugen, jongens. Ik heb... hoe was het ook weer? Die vier mooiste vrouwen in de Bijbel. Sarah. Ja, je hebt er verstand van, dus ik kijk jou aan.
Hij doet ze elke keer uit zijn hoofd opzetten.
Ik weet het echt niet. Ja, Esther, Rut, Sarah. Wil je nog meer? Nee, en die andere van... die voor Esther zat. Hoe heet die? Die nou, jongens, namen van vrouwen kan ik sowieso niet onthouden. Doet er ook niet. Hè? Misschien Eva. Ja, nou, ik word helemaal... nee, nou weet ik het niet meer. Maar in ieder geval, Sarah hoorde erbij. In elk geval. En dus dacht Abraham... dat gaat niet goed. Ze helpen mij om zeep en dan gaan ze er met mijn weduwe vandoor. Dus ik zeg dat ze mijn zuster is. Dan gaan ze ook met haar vandoor. Maar dan blijf ik tenminste in leven. Dat was het. Ja, en dan te bedenken dat Abraham niet eens een Jood was, hè? Wel. Abraham zei, want ik dacht, ze zullen mij om mijn huisvrouw wil doden. En ook is zij waarlijk, vers 12, ook is zij waarlijk mijn zuster. Zij is mijn vaders dochter, maar niet mijn moeder dochter. Heb u dat? Nee. Ze hadden dezelfde vader, maar niet dezelfde moeder. Dus het was half zijn zuster. Wat dan die andere helft was, weet ik ook niet dan. Maar... en zij is mij ter vrouw geworden. En het is geschied als God mij uit mijn vaders huis deed dwalen. Zo sprak ik tot haar. Dit zij uw weldadigheid die gij bij mij doen zult. Aan alle plaatsen waar we komen, zeg van mij, hij is mijn broeder. Hadden ze afgesproken. Dus toen ze vanuit hoofdstuk 19, maar misschien al wel eerder op reis gingen, zal ik maar zeggen, naar Gerar gingen in het begin hoofdstuk 20, hadden ze afgesproken, zei ze, zeggen, Abraham, dat is mijn broer. Nou goed, en het was niet geheel onjuist. Maar goed, wordt hier dus uitgelegd. Vers 14. Toen nam Abimelech schapen en runderen, ook dienstknechten en dienstmaagden, en gaf dezelfde aan Abraham. En hij gaf hem Sarah, zijn huisvrouw, weder. En Abimelech zeide, ziet, mijn land is voor je aangezicht, woon waar het goed is in uw ogen. En tot Sarah zei hij, zie, ik heb uw broeder 1000, ik heb uw broeder, leuk hè, ik heb aan uw broeder 1000 zilverlingen gegeven. Zie, hij zei u een deksel der ogen, allen die met u zijn, ja bij allen, en wees geleerd. Dat wil zeggen, ik hoop dat je een lesje geleerd hebt, hè? Wees geleerd. Ja. En Abraham bad tot God en God genas Abimelech, waaruit volgt, maar dat hadden we niet begrepen uit het voorgaande, denk ik, dat de man ziek was. En waarschijnlijk ook zijn hele koninkrijk, hè? Het hele volk daar. Vandaar dat Abimelech zei, wat zei je, zult gij dan ook een rechtvaardig volk doden? In Genesis 20 vers 4 was dat. En in vers 17 staat, Abraham bad tot God en God genas Abimelech en zijn huisvrouw en zijn dienstmaagden, zodat zij baarden, want de Heer had al de baarmoeders van het huis van Abimelech ganselijk toegesloten ter oorzake van Sarah, Abrahams huisvrouw enzovoort. Dat wil zeggen, de familie daar was ziek en in ieder geval ook onvruchtbaar zolang Sarah daar was. Hebben jullie nog tot zover? En weet je wat nou het leuke van het verhaal is? Het is helemaal niet nieuw. Want het was al een keer gebeurd, precies hetzelfde. En dat vind je een paar hoofdstukken terug, eerder dus. In hoofdstuk 12 namelijk reeds. Dus of ze er nou van geleerd hebben, weet ik niet. De eerste keer blijkbaar niet. Dat is namelijk in Genesis 12, waar Abraham... in Canaan aankomt, daar begint de geschiedenis van Abraham met vers 1. De Heer had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Naar het land dat ik u wijzen zal, enzovoorts. En hij kwam uiteindelijk in Canaan, dat staat in het einde van vers 5. En hij vestigde zich bij het eikenbos More, bij Sichem. En daarna bij Bethel, vers 8. Al zal het toen nog Lus geheten hebben dan, maar dat staat er niet bij. En daarna lezen wij vers 9. Daarna vertrok Abraham gaande en trekkende naar het zuiden. En dat is precies zoals Genesis 20 begon. Abraham reisde vandaar naar het land van het zuiden. Heb je die? Komt precies overeen. En er was honger in dat land. Vers 10. Zo toog Abraham af naar Egypte, om daar als een vreemdeling te verkeren, of gewoon als vreemdeling te verkeren. Dat is nog iets verder dan Gerar, daar kom ik zo op terug, maar het is dit keer helemaal naar Egypte. Eerst zuiden, naar het zuiden, daar ligt Gerar. Maar zoals gezegd, daar kom ik zo op terug. Maar nu nog verder, naar Egypte, om daar als vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in dat land. Maar ja, dat kom je later ook nog eens tegen, namelijk in de geschiedenis van Jozef. Toen was er ook honger in Canaan. En toen moest men zover reizen, helemaal naar Egypte namelijk. En daar was dan te eten. En dat kwam omdat Jozef daar was. Zie? Hetzelfde verhaal, honger in Canaan, maar te eten in Egypte. Hier hetzelfde, honger in Canaan, ook in het zuiden. En dus naar Egypte, daar was kennelijk te eten. En dan staat er in vers 11, en het geschiedde als hij naderde om in Egypte te komen, waar vlakbij de grens, dat hij zei tot Sarai, want toen heette ze nog Sarai, dat was voor de naamsverandering in Sarah. Hij zei tot Sarai, zijn huisvrouw, zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. Niet alleen van aangezicht, denk ik, maar vooruit. En het zal geschieden, als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen zij zeggen, dat is zijn huisvrouw, en ze zullen mij doden en u in het leven behouden. Precies hetzelfde verhaal als in hoofdstuk 20, alleen hier is Abraham nog verder weg, namelijk helemaal in Egypte. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel ga om u, en mijn ziel om uwentwil leven. Zie, hier staat het gewoon. Zeg dat je mijn zuster bent en dat ik je broer ben, want hoe het met jou gaat, dat loopt toch verkeerd af, maar als dit afspreken, blijf ik misschien in leven. Dat is het idee, hè? Toch? Ja. Nou, en daar gaat hij dan, hè? Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Vers 14. En het geschiedde als Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen dat zij zeer schoon was. Ook zagen haar de vorsten van Farao en prezen haar bij Farao. En die vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao. En hij deed Abraham goed om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezelen en knechten en maagden en ezelinnen en kemelen. Dat wil zeggen, Abraham kreeg er wel wat voor terug. Toch? Maar ze werden ingepikt, van hogerhand geconfiskeerd. Goed. Maar de Heere plaagde Farao met grote plagen. Nou, gebeurde dat later ook met Farao, die geplaagd werd met grote plagen, weet u nog. Maar het was niet omdat Sarah er was, maar omdat heel Israël daar in Canaan of in Egypte verkeerde in slavernij. En toen kwamen er ook plagen over Farao. Nou goed, en toen riep Farao Abraham en zei, wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? Waarom hebt gij gezegd, zij is mijn zuster, zodat ik haar mij tot een vrouw zoude genomen hebben? En nu zie, daar is uw huisvrouw, voilà, neem haar en ga heen. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem en zij geleiden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. Dat wil zeggen, er werd verder goed voor Abraham gezorgd. Maar ja, hij is er wel knap rijk mee geworden, denk ik altijd, hè? Ja. Zijn vrouw een tijdje in de verhuur. Ja, goed. Met andere woorden, dat was al een keer precies zo gebeurd en dan herhaalt het zich. Als Abraham weer naar het zuiden gaat, hij komt alleen niet helemaal in Egypte, maar blijft steken in Gerar enzovoort. En er staat dus laconiek aan het eind van het verhaal: zorg dat je je lesje geleerd hebt nu, wees geleerd. Nou, dat weet ik niet. In elk geval, het was nog niet de laatste keer. Want hij komt nog een keer voorbij. Alleen niet meer met Abraham, maar in de volgende generatie. Dat is in Genesis 26, nota bene. Nota bene. Hè? Dat, ja, volgens mij wel, ja. Dat dacht ik wel, ja. Ja. Ja, had je genoeg, ja. Nou ja, goed, dan ga je door naar de volgende ronde.
We hebben
de
Nationale
Bijbel dus gedaan. Ja. Genesis 26, Isaac de Gerar. Abraham de Gerar, Isaac de Gerar. Jacob niet in Gerar, maar die gaat naar Omlaaband. Maar goed. En Jozef gaat naar Egypte, maar het is altijd hetzelfde verhaal. Hè? Dus Isaac de Gerar. Genesis 26, er was honger in dat land. En dan moet je kijken wat erbij staat. Behalve de eerste honger. Dat betekent gewoon buiten, hè. Behalve buiten. Buiten de eerste honger die in de dagen van Abraham geweest was. Die hebben we net gelezen. In Genesis 12. Toen Abraham naar het zuiden ging. En nu is het Isaac. Dat wil zeggen, de geschiedenissen worden in dit vers ook aan elkaar gelinkt. Mocht het jezelf niet opvallen, dan staat het er zelfs bij, notabene. Er was honger in het land, behalve de eerste honger die in de dag van Abraham geweest was. Daarom toog Isaac tot Abimelech. Dan vraagt u zich af, god, die man is ook oud geworden, die Abimelech. Want die zat al achter de vrouwtjes aan in de dagen van Abraham. En nou is het Isaac, dan ben je toch een flink eind verder. En het is nog Abimelech die achter de vrouwtjes aan zit. Het is een viriele man. Dan moet ik... Ja, Nestor heette die. Ja, Nestorix. Ja. Nestorix. Maar het punt is gewoon dat Abimelech kennelijk een titel is en niet een naam. Want ik ken een koning die nog veel ouder geworden is. Die heette Farao namelijk. Die kom je de hele Bijbelse geschiedenis door tegen. Maar het was niet zijn naam. Het is de titel nou eenmaal van de koning van Egypte. Die heet Farao. Waarom ook niet. En deze koningen, dit koningshuis, dat heet nou eenmaal Abimelech. Vooruit dan maar weer. Waarom ook niet. De naam betekent mijn vader is koning. En daarom is hij het ook, denk ik altijd. Hij heet Abimelech en daarom is hij het ook. Zijn vader is koning, dus hij is het, hè? Abimelech. Nou goed. Maar deze keer staat erbij. Daarom toog Isaac tot Abimelech, de koning der Filistijnen, naar Gerar. En hier wordt gezegd dat het Filistijnen zijn. En u weet waar de Filistijnen wonen? In Filistea. En via een andere taal heet het Palestina en heten zij Palestijnen, want Palestina is het land van de Palestijnen. Als je in de Bijbel de naam Palestina tegenkomt, en die kom je tegen, letterlijk, in de profeten, Palestina, dan gaat het niet over het hele land, het gaat over wat van oudsher Palestina heette. Het was niet het hele land, maar het is wat nu bekend staat als de Gaza-strook, omdat het geen naam heeft. En waarom heeft het geen naam? Omdat men de naam van dat gebied abusievelijk op het hele land van toepassing gebracht heeft. Om politieke redenen. Want het land heet niet Palestina. En de vluchtelingen daaruit zouden dus ook niet Palestijnen moeten heten. Maar zij noemen zichzelf zo. En maken zichzelf daarmee tot Filistijnen. Dan wel Palestijnen, want het is volstrekt hetzelfde. Ik heb er niet echt problemen mee. Het is mijn wereld niet, dus vooruit. Maar mocht ik er problemen mee hebben, dan heb ik er nog één. Want aan de andere kant, de Joden, zijn voor inzetten. Mag je dat zeggen? Weet ik niet. Een belangrijk deel van de Joden, zeker van de Noord-Europese Joden, de Askenazische Joden, stamt ook niet van Juden af. En de Palestijnen van vandaag ook niet van de Palestijnen als van ouds. Dat roepen ze wel trouwens hoor. Want dan zijn ze ineens een historisch volk. Het is natuurlijk onzin, het is niet eens een volk. Maar goed. Maar ze maken zich tot volk en ze benoemen zich met de naam van het oude volk, de oude Filistijnen of Palestijnen. Maar de Joden doen in belangrijke mate precies hetzelfde, hè. Want het waren gewoon Oost-Europese volkeren die overgegaan zijn tot de Joodse religie. En daarom Joden heten. Ze zijn de Askenazische Joden. Maar er is helemaal geen enkele aanwijzing dat zij ook inderdaad van de Joden, van de stam van Juda afstammen. Maar dat maakt niet uit. Als zij de erfgenamen ervan zijn en zich dat die erfenis aanmeten, oké, dan zijn ze dat. Met alle consequenties van dien. En die zijn niet best natuurlijk. Als je daarmee associeert of identificeert, dan goed, adeldom verplicht. Maar aan de andere kant ook brengt het nogal wat consequenties met zich mee. Een beetje een tragische gebeurtenis. Maar hoe dan ook, ik ben een beetje aan het verdwalen. Dus terug naar het schriftgedeelte. Er staat, Abimelech de koning der Filistijnen. Strikt genomen, het waren geen Filistijnen. U weet waar de Filistijnen vandaan komen, overigens? Van Kreta. Ze heten de Kreti en de Pleti. Zoek dat maar eens op in uw Bijbel. De Kreti en de Pleti. Ze komen van Kreta. Alleen, ze hebben zich op het vasteland gevestigd. Namelijk in de zuidoosthoek van de Middellandse Zee. Dat is de Gazastrook dus. Hè. Dat is op een stukje land aan de kust tussen Egypte, zal ik maar zeggen. En zullen we zeggen tussen Egypte en Israël in. Daartussenin. Dus vanuit Israël, als je naar Egypte wil, dan kom je altijd door dat gebied. En wie wonen daar? Deze lui. Filistijnen. En hier avant la lettre. Want de Filistijnen bestonden toen strikt genomen nog niet. Daar gaan we maar niet verder op in, maar het is wel dat gebied. En daarmee wordt de geschiedenis geassocieerd met Filistijnen. Ook daar kom ik straks op terug, maar we lezen eerst weer verder. En de Heere verscheen hem, vers 2. De Heere verscheen aan Isaac in het land der Filistijnen, in Gerar. De Heere verscheen hem en zei, trek niet af naar Egypte, woon in het land dat ik u aanzeggen zal. Woon als vreemdeling in dat land en ik zal met u zijn en zal u zegenen. Want aan u en uw zaad zal ik al deze landen geven en zal de eed bevestigen die ik, Abraham, uw vader, gezworen heb. Zodat je maar weer ziet dat het land der Filistijnen wel degelijk aan Israël is toegewezen van Gods wegen. En dat men er nu ruzie over maakt. Dat is gewoon omdat God er zich niet mee bemoeit. Dat is een duidelijke zaak dus. Hè? Maar goed, dat is een ander onderwerp. Daarna, ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels en weet je veel wat. De herhaling van de belofte. Terwijl Isaac onderweg was naar Egypte, maar hij blijft in Palestina, moet je dan zeggen, hangen. Hè? In Gerar dus. Staat er ook in vers 6. Alzo woonde Isaac te Gerar. En als de mannen van die plaats hem vraagden van zijn huisvrouw, zei hij, zij is mijn zuster. Want hij vreesde te zeggen, mijn huisvrouw, opdat mij misschien, zei hij, de mannen deze plaats niet doden om Rebecca, want zij was gewoon van aangezicht. Leuk, hè? Dan denk je, waar heb ik dat toch eerder gelezen? Ja. En het geschiedde als hij een lange tijd daar geweest was, dat Abimelech, de koning der Filistijnen, ten venster uitkeek. Hij keek tot het venster uit, hè. Leuk is dat, hè? In Nederlands, sommige dialecten in het Nederlands zeg je dat ook zo, hè. Dan kijk je niet uit het raam, maar kijk je tot het raam uit. En zo staat het. Hij keek ten venster uit. En hij zag dat, ziet, Isaac was jokkende. Dit vind ik een van de mooiste bijbelteksten. In dit hoofdstuk althans. Hij was jokkende met Rebecca, zijn huisvrouw. Dan weet u meteen wat jokken is. Als u tenminste de daartoe bestemde leeftijd bereikt hebt. Maar...
Je mag niet jokken.
Ja.
Heb je weer gejokt vandaag?
Jokken. Waar ben je geweest, bewezen jongen? Ja. Jokken is gewoon to joke in het Engels. To joke. Een geintje maken. Pret maken, dat is wat het is eigenlijk. Maar zo kun je het ook noemen, ja. Nou goed, Isaac was jokkende met Rebecca, zijn huisvrouw. Toen riep Abimelech Isaac en zei: voorwaar, zie, zij is uw huisvrouw. Hoe hebt gij dan gezegd, zij is mijn zuster? En Isaac zei tot hem: nou ja, ik zei dat ik niet misschien omharend wil sterven. Precies. En Abimelech zei: wat is dit dat gij ons gedaan hebt? Ons. Lichtelijk had een van dit volk bij uw huisvrouw gelegen, zodat gij een schuld over ons zoudt gebracht hebben. En Abimelech gebood het ganse volk, zeggende: zo wie deze man zijn huisvrouw aanroept, zal voorzeker gedood worden. En Isaac zaaide in datzelfde land, en hij vond in datzelfde jaar 100 maten, want de Heer zegende hem. 100-voudig heet het later in Matthäus 13, dat wil zeggen maximale vrucht. En die man werd groot, ja, hij werd doorgaans groter, totdat hij zeer groot geworden was. Nou goed. En hij had bezitting van schapen en bezitting van runderen en groot gezin, zodat hem de Filistijnen benijden. En toen kregen ze gedoe over de putten en... Maar goed, zover gaat het verhaal nu niet. Maar ik hoop dat het duidelijk is dat dit verhaal dus 3 keer staat. 2 keer in verband met Abraham, 1 keer in verband met Isaac. En de middelste van die 3... dat is Genesis 20, daar vind je dus de vermelding van die droom. De Heer verscheen aan Abimelech in een droom. Maar het koppelt die 3 geschiedenissen aan elkaar. En daarna vind je die droom terug als Jacob naar oom Laban gaat. En vervolgens vind je dromen terug als Jozef in Egypte is, enzovoorts. Dat wil zeggen, dat is niet toevallig dat die dingen met elkaar samenhangen. Want onder alle omstandigheden is het een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd, waarin de zaligheid als zodanig, zeg maar de belofte van God, weliswaar vervuld worden, maar niet aan Israël. Dat wil zeggen, niet aan het officiële Israël, zoals het zich aan de buitenkant laat kennen, om zo te zeggen. De zegeningen van het nieuwe verbond, de zegeningen van Christus, die worden wel gegeven, maar niet aan het Joodse volk. Niet aan Esau, niet aan Ismaël, of hoe dat maar heten mag. En dus ook niet in het land, welk land het ook wezen mocht, maar het land van Israël. Daar is het ook niet te vinden. Daar is hongersnood, als het er helemaal over gaat. Want dat is zo gangbaar bij de meeste van deze geschiedenissen dan. Daar kun je dus inderdaad niet leven. Als je toch leven zoekt, dan wel Gods zegeningen zoekt, moet je dus niet in dat land wezen, maar ergens anders. Nou ja, waar? Nee, of in Egypte, of bij de Filistijnen, of bij oom Laban. Dat lijkt niet erg op elkaar, maar dat geeft niet. Wat die locaties met elkaar gemeen hebben natuurlijk, is dat ze buiten Israël gevonden worden. Daar gaat het maar om. En waar Israël bestaat, nog slechts officieel, naar aardse maatstaven, uit de Joden, betekent het dus dat de zegeningen van God gevonden worden, niet onder de Joden, maar onder de heidenen. En dat is niet zo bijzonder, om het zo te zeggen, want dat is natuurlijk wat in het Nieuwe Testament vele malen herhaald wordt. Mij schiet meestal eerst Matthäus 21 te binnen, waar de Heer zegt: inderdaad, de zaligheid zal van u, of het koninkrijk staat, het koninkrijk God zal van u worden weggenomen. Zei hij tot de Joden, de wettische Joden onder leiding van de Farizeeën, en er staat zelfs bij dat die begrepen dat hij over hen sprak, dus dat is duidelijk. De zaligheid, het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk. Gaat naar buiten. En daarna denken we aan de uitspraken van de apostel Paulus. Het zij u dan bekend, zei hij tot de Joden, dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. En zo verder. Zo is het eenmaal gegaan. En je komt terecht in Handelingen 15 bij de woorden van Jacobus. Jacob heette de man ook, in het Hebreeuws dus. De woorden van Jacobus, die zei, ja, inderdaad, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En pas daarna zal hij de vervallen hut van David oprichten, zodat hij daarmee de Joden inderdaad naar achteren schuift en de heidenen naar voren. Het is trouwens toch aardig om dat te zien in Handelingen 15, want Handelingen 15, dat weet u, begint met het idee dat de gelovigen uit de heidenen net als de gelovigen uit de Joden onder de wet zouden moeten leven. En dan worden dus de Joden tot norm gesteld. Daar kon men het echter niet over eens worden. En toen werd er vastgesteld, nou ja, God heeft aan die heidenen hetzelfde gegeven als ook aan ons op grond van geloof. En dan staan de Joden en de heidenen op hetzelfde niveau. Daarna zei Petrus, wij Joden geloven dat we op dezelfde wijze moeten zalig worden als de heidenen. En toen schoof hij dus de heidenen naar voren. Want die werden toen tot norm. En weer een paar versen verder zegt Jacobus, God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En dan kom je dus helemaal geen Joden meer tegen. En in een halve bladzijde wordt dus die omwisseling gemaakt in de praktijk. En ook leerstellig, zal ik maar zeggen. Maar hier in Genesis kom je terecht in Egypte, maar dat is de wereld. Of je komt terecht bij de Filistijnen, dat is ook de wereld. Het zijn in ieder geval niet Joden, dus zijn heidenen. Of je komt terecht bij Oom Laban desnoods, maar dat is ook niet Joods. En dus heidens. Zo hebben we hier drie gelijke geschiedenissen. Twee bij Abraham en één bij Isaac. En bij één van die drie vind je inderdaad de droom terug. Maar feitelijk is hij dan van toepassing op alle drie de geschiedenissen uiteraard. Wat erin uitgedrukt wordt, is niet zo moeilijk. Abraham en daarna ook Isaac natuurlijk, is de drager van de beloften Gods. Met name beloften met betrekking tot eerst geboorterecht, dat zit er sowieso bij in. En speelt ook een belangrijke rol bij de vererving. Maar u weet waarschijnlijk dat het nieuwe verbond, dat is wat beloofd is, een nieuw verbond. En daarmee een koninkrijk van de Messias, die immers koning is van dat koninkrijk, maar ook de hoge priester is van dat nieuwe verbond. Die twee dingen horen bij elkaar. Dat nieuwe verbond en daarmee dat Messiaanse Rijk is de vervulling van de beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob in elk geval. Je leest dat gewoon in het Nieuwe Testament. Galaten 3 vind ik altijd een heel aardige, omdat daar niet alleen staat dat heel dat nieuwe verbond de vervulling is van de beloften aan Abraham, maar ook dat het nieuwe verbond niet tot stand komt uit de wet. Daar heb je hetzelfde weer. Het komt niet voort uit het Jodendom. En dus praten we weer niet over Joodse wortels. En vervolgens stellen we ook vast dat Abraham, Isaac en Jacob geen Joden waren. Dat kan namelijk niet, want de naam Joden komt van Juda. En dat was de zoon van Jacob. Dan ben je een generatie verder. Maar de aardigheid is ook weer dat de beloften gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob in de eerste plaats vererfd werden aan Efraïm, dat wil zeggen niet aan Juda. Aan Juda werd koningschap beloofd. Maar eerst geboorterecht als zodanig werd beloofd niet aan Juda, maar een van zijn broers, dat wil zeggen aan Jozef en over het hoofd van Jozef heen aan Efraïm. En dus kwam het terecht niet bij de Joden eigenlijk, maar bij heidenen dus, want als het niet Joods is, zijn het heidenen. Maar dan toch nog meer in het bijzonder komt het terecht bij de 10 stammen van Israël. En dat vind je in deze geschiedenis min of meer uitgedrukt. Wat uitgedrukt wordt namelijk, is dat de beloften Gods, waarvan Abraham en Isaac en later ook Jacob de dragers waren, dat die beloften Gods dus via deze dragers terechtkomen bij de heidenen. Dat wil zeggen in Egypte, dat een beeld is van de wereld als zodanig. Het was het wereldrijk van die dagen. In het geval van Abraham is dat zo. In het geval van Jozef is het zo. Het komt in Egypte terecht. In het geval van Jacob ligt dat iets anders. Daar komt het specifiek terecht. Niet bij heiden in het algemeen, maar bij de oudere tak van de familie. Maar de oudere tak van de familie van de Joden is nou eenmaal de familie van de 10 stammen. En dat zijn heidenen. Dus het grijpt allemaal in elkaar. Maar wat uitgedrukt wordt is dat de zegeningen die God beloofd heeft niet terechtkomen bij het officieel erkende normale aardse Israël. Namelijk wat wij kennen als de Joden. Maar in tegendeel, het komt bij heidenen terecht. En dat is de situatie zoals we die kennen in onze dagen. Want, zei Jacobus in Handelingen 15, dat we reeds aangehaald hebben, God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En dat is de vaststelling van wat in die dagen in Handelingen aan de orde was. En wat daar ook gerealiseerd werd. Want het is, de Handeling is de geschiedenis van hoe dat tot stand kwam, hè. Handelingen 15 volgt op Handelingen 13 en 14, maar dat had u al gedacht. En in Handelingen 13 en 14 vinden wij de eerste zendingsreis van Paulus, zo noemen we die officieel. Dat was de gelegenheid waarbij het evangelie gepredikt werd in het buitenland, aan Joden in het buitenland, maar die bleken geen interesse te hebben. In de praktijk waren het heidenen die tot geloof kwamen, en dat leverde toen de bekende problematiek op, die dan in Handelingen 15... geregeld wordt, en waarbij de laatste uitspraak is: God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam, en de wet en de jodendom heeft daar niks meer mee van doen. En zo is het maar precies. Want dat is wat uitgedrukt wordt hier in Genesis al, dat eenmaal de zaligheid naar de heidenen zal gaan. Het is de vaststelling achteraf in Handelingen 28 vers 28. Het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. Maar dat is wat uitgedrukt wordt. En in de praktijk vind je in onze dagen de christenen, de gelovigen en dus de gemeente onder de heidenen. Maar die gemeente heeft twee verschillende aspecten. De ene is namelijk dat de gemeente, dat in de gemeente is Jood nog Griek, slaaf nog vrije, man nog vrouw, wat het maar is. Want de gemeente is een geestelijk ding, zal ik maar zeggen, hè. Een gemeente per definitie is in Christus, is met Christus, verborgen bij God. Dat zijn de woorden uit Colossense 3, de eerste verse. Dat wil zeggen, de gemeente heeft geen plaats in de wereld. Bovendien wordt de gemeente gevormd door mensen die met Christus zijn opgewekt en met Christus gezet zijn in de hemel. Vandaar dat Colossense 3 daarover zegt: laten we zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. En niet zoeken de dingen die op aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen bij God. En van dat aspect, dat geestelijke aspect van de gemeente, dat is dus het wezen van de gemeente, van dat aspect is Abraham de vertegenwoordiger, hij drukt dat uit. Want u weet hoe dat is met man en vrouw, hè? Het mannelijke staat voor het wezenlijke, dat wil zeggen voor de inhoud. Het inwendige, het geestelijke, daarmee wellicht ook het onzienlijke, want daar komt het op neer. Terwijl alles wat vrouwelijk heet, en dat geldt niet alleen bij man en vrouw, maar dat geldt voor alles wat mannelijk en vrouwelijk heet. Alles wat vrouwelijk heet staat voor het uitwendige, de uitwendige vorm, de veruiterlijking van het wezen en wat het maar wezen mag. En dat vind je terug in deze geschiedenissen, want om even bij Abraham te blijven. Abraham geeft gestalte aan het geestelijke aspect van de gemeente, maar Sarah is de vrouw van Abraham, en Sarah geeft daardoor uitdrukking aan het uitwendige van de gemeente. Als wij namelijk de gemeente bezien, en we kunnen hem zien, want u en ik, wij maken er deel van uit, dan, wat we dan zien is gewoon een religie in de praktijk. Er zit niks anders op, dat is wat je ziet. Je ziet mensen die bepaalde beginselen op nahouden, en als goed is, ze leven er ook naar, enzovoorts. En het christendom wordt dus gerangschikt onder de religies, godsdiensten der wereld. Het probleem is echter dat men dan slechts naar de buitenkant kijkt. Want het wezen van de gemeente is heel wat anders. Is namelijk helemaal geen religie. Integendeel, het is een geloof. En dat is het tegenovergestelde. Ik blijf dat herhalen, zolang als ik leef, denk ik altijd, omdat het in strijd is met het gangbare gebruik van deze termen in onze taal. Maar naar Bijbelse maatstaven, christendom is geen religie, christendom is geloof, is vertrouwen op het woord en op de belofte van God. En heeft van doen met het werk Gods, maar het werk Gods is een onzienlijk werk. Ik bedoel, je kunt niet zien dat God een volk verzamelt uit de heidenen. Toch? Wij als gelovigen, wij blijven gewoon die heidenen. Aan de buitenkant ziet het er nog net zo uit. Alleen we houden de bepaalde beginselen op na op een of andere wijze. En die buitenkant, dat zou je moeten noemen het vrouwelijke aspect van de gemeente. De uiterlijke vorm. En daar is Sarah dus een beeld van. En daarna ook bij Isaac en Rebecca. Rebecca is daar een beeld van enzovoorts. En uiteindelijk vind je het zelfs terug in, want het is 1 december, vind je het terug in Jozef en Maria, waarbij Jozef staat voor de beloften die gedaan zijn, niet zozeer aan Abraham, Isaac en Jacob, maar in het bijzonder zelfs aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Daarom heet de man ook zo natuurlijk. Hij is de, als het ware, typologisch dan, is hij de drager van die beloften. Begrijp me goed, hij is een Jood. Natuurlijk was hij een Jood. Maar ik heb het over de typologie. En daarom heet hij Jozef, hij is de drager van die beloften. En Maria staat voor het uitwendige daarvan. De vervulling daarvan, naar buiten toe, om zo te zeggen. Vandaar dat Maria is. Nou, het is iets ingewikkelder bij Jozef en Maria. Maria is eigenlijk een uitbeelding van die 10 stammen van Israël. Zij zijn de dragers van die belofte. Vandaar dat ze die beide mensen aan ons geïntroduceerd worden als verloofd. Zie? En daaruit wordt geboren, wettig, wordt daaruit geboren een mannelijke zoon. Dat is de Heer Jezus, maar hij is daar een type uiteraard, een beeld van de gemeente feitelijk. Maar goed, het is daar iets gecompliceerder. Maar als je man en vrouw bij elkaar hebt, de man staat voor het wezenlijke, de kern, de geestelijke dingen. En het vrouwelijke staat voor de uitwerking daarvan in de praktijk. En wat er gebeurt, tot 3 keer toe achter elkaar, is dat 2 keer Sarah en 1 keer Rebecca gekidnapt wordt, om zo te zeggen. Ze wordt door de wereld, om Egypte, de Filistijnen, wat het maar is, wordt door de wereld als het ware geannexeerd. Zo van, die hoort bij ons, die nemen, pikken we in, enzovoorts. En dat is precies wat met de gemeente in de loop der eeuwen ook gebeurd is. Het is wat lastig om uit te leggen, want het veronderstelt natuurlijk toch wat kennis van de kerkgeschiedenis. Maar kerkgeschiedenis houdt zich per definitie bezig met het uitwendige. Met de kerk en de plaats van de kerk in de wereld. En de functie of de rol, kun je beter zeggen, die het in de wereld vervult. Begrijp je me goed? Het was helemaal niet de bedoeling dat de kerk een functie in de wereld zou vervullen. Daarom zeg ik ook altijd dat christendom en politiek twee dingen zijn die helemaal niet bij elkaar horen. En ik adviseer ook altijd om je als christen daar maar zo ver mogelijk bij vandaan te houden. Punt 1, omdat het niet bij elkaar hoort, zijn twee verschillende dingen. De gemeente wordt niet geacht deel te hebben aan de wereld als zodanig. Wordt ook niet geacht een functie te hebben binnen het systeem van de wereld als zodanig. En waar dan nog bij komt dat politiek niet te bedrijven is zonder te liegen. Dat is gewoon niet te doen. Nee, dat gaat gewoon niet. Je moet daar onoprecht zijn. Je moet manipuleren. Het gaat niet om de waarheid daar. Het gaat erom hoe je je zin kunt krijgen. Hoe je bepaalde ontwikkelingen in gang kunt zetten. Of bijsturen enzovoorts. Hè? Niet meteen helemaal de goede richting in. Want dat krijg je nooit voor elkaar. Dus moet je compromissen doen. Ik vind het altijd leuk. D66, dus over 2 jaar 40-jarig bestaan heb ik gauw uitgerekend. Die wilde een staatkundige vernieuwing. Nou, ze zijn bijna 40 jaar en langzamerhand beginnen ze er toch... Begint dat toch misschien wat gerealiseerd te worden. Wellicht, hè? U weet wel, een gekozen burgemeester en wat het allemaal mee wezen mag. Zo. Oh, die flauwekul. Ja. Maar goed, maar het is langzamerhand die kant op drukken. Vol met compromissen. En dat ligt ons als gelovigen fundamenteel helemaal niet. Maar wij horen daar gewoon niet in thuis. Maar in de kerkgeschiedenis, wel, ik zou het anders zeggen, de kerkgeschiedenis is in de praktijk gewoon de wereldgeschiedenis. Nou ja, als het de christelijke kerk was, dan is het de geschiedenis van de laatste 2000 jaar. En je kunt niet bijvoorbeeld onze Nederlandse vaderlandse geschiedenis bestuderen en dan de kerkgeschiedenis buiten beschouwing laten. Dat is een volstrekte onmogelijkheid. Omdat het in elkaar grijpt. En iets als, ik zit in Eindhoven, dus dat wordt iets moeilijk, maar iets als de reformatie natuurlijk. Ja, die is voor de kerk van belang geweest, wellicht, maar het is van veel groter belang geweest voor de politiek. De politieke wereld, daar gaat het om. Want de macht in de wereld, in West-Europa, was in de praktijk in handen niet van van de wereldlijke overheid, maar van de kerkelijke overheid. En daar zeg ik al iets wat niet kan, want de kerk heeft geen overheid. Volgens de Bijbel niet. Hebben we die nog? Er is maar één Heer, één hoofd der kerk, dat is Christus en de rest bestaat niet. De Heer zei, één is uw meester, gij zult niemand uw vader noemen op aarde. En u weet hoe een Rooms-Katholieke geestelijke wordt aangesproken. Met vader of pater, want het moet in het Latijn. Of met de vaders der vaders en de vader der vaders, de paus, papa. Papa in het Italiaans, hè. Maar goed. Maar het bestaat onder niet. Maar in de praktijk was het wel degelijk zo. En daar worden wij geconfronteerd met de vrouwelijke kant van het verhaal. De wereld, Egypte, pikt Sarah in. De Filistijnen pikken Rebecca in enzovoort. Dat is de gang van zaken geweest altijd. Zie? Niettemin blijven die beloften bestaan. Dat wil zeggen het woord Gods en het werk Gods. Alleen dat vind je niet uitgedrukt in de buitenkant, daar vind je dat niet terug. Niemand kan aan de buitenkant van ons zien dat we hemelburgers geworden zijn. En dat we dragers zijn van de beloften die God gedaan heeft. En dat we zouden delen in de heerlijkheid van Christus enzovoorts. Dat we kinderen God zijn, het is allemaal niet te zien aan de buitenkant. En dus blijft over een religie. Dat is het vrouwelijke. En daarvan kun je dan ook nog zeggen, wat zoveel anderen zeggen, onder alle godsdiensten ter wereld is het christendom het meest hoogstaande. Kun je navragen aan, weet je, ook alweer die twee jongens, die twee broers, Nico en Karel, hè, was het, hè? En Jacobien, nou goed. Kun je het ook nog gaan navragen, en daarom noemen zij zich christenen. Maar het is alleen maar de uitwendige kant. Tragiek van die lui is dat ze niet anders kennen dan dat, hè? Die kennen wel Sarah en Rebecca, maar niet Abraham en Isaac, om zo te zeggen, om de beeldspraak door te voeren. Maar zo is het nou eenmaal, de wereld pikt dat in. En de Heer zorgt ervoor dat niet kan gebeuren. Dat wil zeggen, het gebeurt wel aan de buitenkant, maar in werkelijkheid vindt daar geen gemeenschap plaats. Dat is toch wat er gezegd wordt, feitelijk. Het hoort niet bij elkaar. Het voegt niet, enzovoorts. En dus die strijd blijft altijd bestaan. De strijd dus ook tussen kerk en staat, want dat is het dus in de praktijk, hè? En u weet hoe dat is, het is nog niet zo lang geleden, het is 100 jaar geleden of zo, ik weet niet precies hoor, ik kijk niet op 1 jaar of 10, maar iets van 100 jaar geleden pas, eind 19e eeuw was het, heeft men in Nederland officieel kerk en staat van elkaar gescheiden. Daarvoor was het één geheel, en als er in de kerk wat misging, greep de politie in, de staat namelijk. Enzovoorts, hè? Dat is nog niet zo lang geleden. Alleen wij zijn er inmiddels aan gewend, scheiding van kerk en staat. En ik denk dat tegenwoordig, ook in Nederland, dit weer ter discussie staat, hè? Of dat wel kan namelijk. Of je religie, want kerk is niet alleen maar christelijke kerk tegenwoordig meer, maar het kan van alles zijn wat religie heet. Dat noemen ze ook al kerk. Wat onzin is, want kerk komt van Kyriakos en betekent dat het van de Heer is. Je kunt moeilijk van de moskee zeggen dat die van de Heer is. Maar goed. Maar als de staat daar zich niet mee mag bemoeien, en het groot deel van het volk houdt er zich wel mee bezig en bepaalt hun levens, dan wordt het toch moeilijk voor de staat om hun macht uit te oefenen. Vandaar dat je elke keer die discussie hebt, nu ook, afgelopen week ook weer, of die verzekeringen die, weet je wel, voor gewetensbezwaarden, of die nog wel moeten blijven. Die willen ze dus afschaffen. Want die vrijheid, die, nou ja, vindt men dan toch niet meer gepast enzovoorts. Dat spanningsveld blijft altijd bestaan. En wat er gebeurt is dus simpelweg, de wereld pikt het in. En helaas In de loop van de geschiedenis vind je ook steeds opnieuw hetzelfde verschijnsel. Namelijk dat gelovigen die zich richten op de mannelijke kant, om zo te zeggen. Die zeggen, wij zijn van de Heer en wij dienen de Heer en die wereld, dat is onze wereld niet. Dat zulke groeperingen na verloop van tijd wel degelijk een plaats zoeken. In de praktijk gebeurt dat. Zoeken wel degelijk op plaats in de wereld. Willen erkenning hebben en een eigen positie enzovoort. Gebeurt elke keer opnieuw. Ik heb in mijn leven, ik geloof 3 of 4 keer meegemaakt. Dat er ergens een bijbelschool werd opgericht. En er ging het alleen om de Bijbel. En na verloop van tijd was het dat ze erkenning moesten hebben bij de overheid, subsidie bij de overheid, het diploma moest erkend worden enzovoorts. En van de weeromstuit bemoeit dan dus de overheid zich met het leerprogramma en wie de docenten zijn en waaraan die moeten voldoen enzovoorts. En dan raakt men vanzelf de Bijbel kwijt. Het eisen die men dan stelt zijn, ja, maar ik ben niet alleen de Bijbel, ik moet ook dit en dat, anders wordt het niet als een als een beroepsopleiding of wat het ook maar wezen mogen, meer beschouwd enzovoort. Zo gaat het altijd. Of je krijgt, zogenaamd in Nederland krijg je dan bijvoorbeeld iets als vrije evangelische gemeente. Dat is ook al lang geleden. Maar de vrije evangelische gemeente bestaan nog wel, maar ze zijn niet vrij meer. Ze zijn één kerkgenootschap dat van bovenaf bestuurd wordt. En de Bijbel is al flink aan de kant geschoven. Want leerstellige dingen, ach, daar gaat het niet om. Als het instituut maar blijft, enzovoort. Zo gaat het altijd. En wat hoorde ik op de radio laatst? Dat er ook een krant is voor de leden van de vergadering van gelovigen. Hebben jullie ook gehoord? Ja, reclame. Het is een krant voor Rooms-Katholieken, voor gereformeerden, voor baptisten, voor de leden van de vergadering van gelovigen. Nou, ik kom uit de vergadering van gelovigen en het kenmerk daarvoor is regel 1, je kunt er geen lid van zijn. Dat is regel 1. Wij zijn maar gelovigen die samenkomen. We zijn niet ergens lid van. We zijn lid van het lichaam van Christus. En daarnaast nergens van. Zie je? En dan hoor je zo'n reclame voor de leden van de vergadering der gelovigen.
Ik zou dat willen doen, anders moeten ze voor de leden van het lichaam van Christus.
Ja, maar die term krijgen ze niet uit hun mond natuurlijk. Hè? Maar zo gaat het altijd. Het wordt een genootschap enzovoort. Hè? Je had vroeger in Nederland baptisten, die sloten zich aan. Er was een unie van baptisten, die sloot zich aan bij de Wereldraad van Kerken. En toen waren er baptisten die zeiden, ja, maar dat willen wij niet. Dus die stapten eruit, maar ze bleven baptisten. Het was een vrije baptistengemeente. Had je hier in Eindhoven ook misschien nog wel, weet ik niet. Ben ik vroeger ooit wel eens geweest, maar dat doet er nou niet toe. Maar, en wat doen die lui na verloop van tijd? Die zoeken elkaar op en zeggen, we moeten toch komen tot een tot een unica niet, want er zijn ze in het verleden uitgestapt. Dus nou heb je het broederschap van vrije baptistengemeenten. Dan zijn ze geen unie, maar ja, wat ze nemen. Ik bedoel, dat is natuurlijk flauwekul. Wat er dus weer gebeurt, is dat ze weer een instituut vormen met een overkoepelend bestuur en dat soort dingen meer. En zo langzamerhand pikt de wereld dat gewoon weer in. En het wordt een instituut en ze worden meegeteld hoeveel kerkgenootschappen zijn er. Nou, die en die en die en sta je weer bij enzovoort. Het gebeurt constant enzovoort. En dat is, nou vertel ik het op laag niveau, maar het probleem in de reformatie was dat mensen inderdaad, hetzij de Rooms-Katholieke Kerk uitstapten, hetzij dat ze eruit gegooid werden, maar het probleem is dat ze daarna opnieuw een genootschap gingen stichten en onder bescherming van de overheid die er wat in zag, de diverse graven, hertogen en desnoods koningen enzovoorts hier in West-Europa enzovoorts, en onder hun bescherming stonden zij en zo werd het allemaal weer gebonden. We hebben niet voor niks de Nederlands hervormde kerk, die is kort geleden dus opgeheven en overgegaan in, hoe heet het tegenwoordig?
PKN.
Nederland dus.
Protestantse kerk in Nederland.
Ja, wat heeft Nederland er nou mee te maken, vraag je je dan af. Dat zijn zulke vreemde dingen, maar het wordt benoemd en het wordt ingekapseld. Terwijl naar Bijbelse maatstaven hoort het er niet bij. Begrijp je me goed? Voor zover wij een functie hebben in de wereld, is het dat we dat priesterlijke volk zouden zijn. En licht voor degenen die in duisternis zijn. Kortom, wie de waarheid zoekt, komt onvermijdelijk bij ons terecht. Daar zorgt de Heer trouwens ook wel voor. En wij zouden ons licht laten schijnen, of hoe dat maar heten mag. Maar het is niet ten behoeve van de wereld, maar precies het tegenovergestelde. Evangelieprediking is niet een prediking omdat een mens daar beter van zou worden, laat staan dat de wereld er beter van zou worden. Maar evangelieprediking heeft tot doel dat mensen tot geloof komen in het woord Gods en daardoor uit de wereld getrokken worden. Uit de duisternis in zijn wonderbaar licht, hè? Dat wil zeggen, uit de macht der duisternis in het koninkrijk van Gods geliefde Zoon. Want zo staat het in Colossense 1. Kortom, wij gaan uit buiten de legerplaats, heet dat in Hebreeën 13. Met een mooie beeldspraak, enzovoorts. Maar de situatie is dat naar het uitwendige de gemeente deel uitmaakt van een wereldsysteem, wordt ingekapseld, is niet de bedoeling, maar het gebeurt nou eenmaal. Maar niettemin, die beloften Gods blijven bestaan en God blijft gewoon zijn werk doen. En de wereld zal het ook het een en ander terug moeten geven. En in de kerkgeschiedenis is in hoge mate dit, namelijk dat de wereld bij gelegenheid de dingen weer moet loslaten. Omdat de Heer bevrijdt, om zo te zeggen. Daarna herhaalt de geschiedenis zich gewoonlijk. En dat is eigenlijk de complete samenvatting van de kerkgeschiedenis. De mensen die uit het systeem stappen, zal ik maar zeggen, zijn ze weer bewust wie zij zijn. Ik wil niet zeggen dat ze altijd 100% gelijk hebben, maar dat is nou niet aan de orde. Maar in ieder geval, ze stappen daaruit, zijn vol goede bedoelingen enzovoort. En later worden ze vanzelf weer gekidnapt. Want dat is wat gebeurt. En ze dragen er zelf dikwijls ook aan bij, hoor. Want zo gaat dat nou eenmaal, hè. Omdat men zich richt ook op de wereld, enzovoorts. Maar de wereld moet het loslaten. En uiteindelijk helemaal. Want in de toekomst zal die gemeente natuurlijk sowieso van aarde worden weggenomen. Nou hebben we het over de opname van de gemeente. En moet de wereld het inderdaad loslaten. Daar komt het op neer. En waar die gemeente zich bevindt? In de macht van Egypte, eventueel. Dat is de wereld. In de macht van Rome kun je zeggen, maar dan ben je in handelingen natuurlijk. Omdat je daar van doen hebt met het Nieuwe Testament, van doen hebt met het Romeinse Rijk. Maar Egypte is daar altijd de uitbeelding van. Of het komt in de macht van de Filistijnen. Gerar, want dat was het, hè? Abimelech, koning der Filistijnen, staat er uiteindelijk in Genesis 26. Dan weet je precies waar het over gaat. Egypte is de wereld als vandaan. De Filistijnen zijn een beeld van de oude mens, de oude natuur. Ik bedoel, als Israël niet in Canaan woont, zijn het de Filistijnen. En het land is er ook naar genoemd. Althans, gedurende heel onze bedeling in de praktijk. U weet toch waar die naam vandaan komt, hoe dat gegaan is? Het Joodse volk is verstrooid geworden, Jeruzalem is verwoest geworden. Daarna kwamen de Joden ooit nog een paar keer in opstand. En toen hebben de Romeinen uiteindelijk Jeruzalem ongeveer geëgaliseerd, voor zo goed en kwaad als dat ging. Vandaar dat je die zeven heuvelen, die zeven bergen van Jeruzalem niet meer kunt vinden. En vandaar dat niemand weet vandaag waar die berg Sion nou eigenlijk was. Begrijp me goed, men heeft het probleem opgelost door ergens een bordje neer te zetten. Sion. Dus als toerist ga je daar naartoe. Maar het is flauwekul. Men weet niet waar het was. Omdat, laten we zeggen, men heeft het terrein onherkenbaar gemaakt. Hè? Dat was niet zo moeilijk met al het aanwezige puin. Maar men heeft de dalen volgegooid en de heuvels afgevlakt en wat het maar was. Zodat het niet meer herkenbaar was als zodanig. Om de binding van de Joden met de stad dus ook teniet te doen. Dat is één ding. En het andere wat men gedaan heeft, men heeft officieel het land Palestina genoemd. Officieel. De Romeinen hebben dat gedaan. Vanaf nu heet dat land Palestina. En daarmee uit niet meer Judea, Galilea. Die naam van Joden, van de Joden moet daar weg. Dus sindsdien heeft men de naam van de Gaza-strook toegepast op het hele land. Hebben die nog? Nou goed. Met als gevolg dat er wonen wellicht Joden, maar wie er ook woont, ze heten tegelijkertijd Palestijnen, dan wel Filistijnen. Omdat het hele land zo heet. En wie er ook woont, die noemt er zich bij. Want vergis u niet, wat wij als Palestijnen kennen, zijn gewoon Arabieren. En als het klopt, maar niemand kan het ook nagaan, als het klopt stammen zij af van die Arabieren die in 1948-49 het land uitgevlucht zijn. Om redenen die ik u nou ook niet zal vertellen. En ze noemden zich dus Palestijnse, waren dus Palestijnse vluchtelingen. Vluchtelingen uit Palestina, uit de Joodse staat. En de term Palestijnse vluchtelingen heeft men in de loop der tijd vervangen door het Palestijnse volk. En het Palestijnse volk moet natuurlijk een eigen land hebben. Dat moet dus logischerwijze Palestina zijn. En zo is het gekomen. Het is een truc die ver binnen 50 jaar gewerkt heeft, notabene. Belachelijk genoeg. Maar waar het om gaat is dat of er is sprake van een echt Israël, dan heet het ook zo, dat zijn de gelovigen in de praktijk. Wij zijn dat. Maar de buitenkant, de oude mens, de wereld, de natuurlijke mens, wordt voorgesteld door de Filistijnen. Men weet ook niet precies waar ze vandaan komen, ze wonen daar nou eenmaal. Hè? Als je naar het zuiden afdaalt, vanuit Canaan om zo te zeggen, vanuit het beloofde land, ga je naar het zuiden. Nou, dat is vernedering, hè? Dat weet u. Het is naar beneden, dat is vernedering, het zuiden. Dan kom je dus terecht bij de oude mens. En als wij als gelovigen niet het hoge niveau kennen, zal ik maar zeggen, of dat loslaten, komen wij vanzelf terecht bij wat de Bijbel noemt de oude mens. Maar eigenlijk, dat zijn Filistijnen. En of je nou terechtkomt in de wereld of bij de oude mens, ja, dat maakt in de praktijk helemaal geen verschil. En aan de buitenkant is die gemeente, u en ik, wij zijn oude mens, wij hebben hier een plaats in de wereld enzovoort. Daartoe worden wij ook gerekend. Maar wij zouden onszelf zien niet naar de buitenkant, maar naar de binnenkant. We zouden onszelf zien als wie wij in Christus geworden zijn. Als dragers van die belofte Gods. De gemeente inderdaad niet als vrouw, maar als man. Dat heb je weer zoiets, hè? Want de gemeente is een man, volgens de Bijbel. Het lichaam zelfs van Christus heet dat, en dus een mannelijk lichaam, een mannelijke rijpheid, en houdt u mannelijk, en een mannelijke zoon, en aanstelling tot zonen. Dat zijn zo de termen die in verband met de gemeente gebruikt worden. Maar hoe dan ook, deze geschiedenissen zijn een beschrijving, in essentie, van de situatie zoals die in onze bedeling bestaat. Waarbij Israël officieel ongelovig is, en waarbij om zo te zeggen, het echte Israël, maar dat is op hoger niveau, gevonden wordt niet in Canaan, maar dus in het buitenland. En dan in de praktijk dus in de wereld, Egypte. En aan de buitenkant ziet het eruit als oude mens. Dat is de Filistijnen, Abimelech, Gerar en hoe het allemaal heten mag. Gerar betekent trouwens iets als vreemdeling of zo. In den vreemde, heet zoiets, hè. Maar in het buitenland wordt dat gevonden en het lijkt tot het buitenland te behoren, zeker vanuit Joods standpunt. Want de Joden kijken tegen het christendom aan als heidenen. Zie, christendom is in hun ogen een heidense godsdienst. De opvatting bestaat zelfs onder de Joden, hier en daar, dat die Angelsaksische volkeren inderdaad zijn de 10 stammen van Israël. Dat is namelijk gewoon zo. En gewoon, u weet wat dat betekent. Hè? Betekent dat ik het niet ga uitleggen weer. Dat is gewoon zo. En sommige Joden zien dat ook zo. En zeggen, zie je wel, die 10 stammen zouden afgodisch zijn. Zouden heidense goden dienen. Totdat de Messias komt. Want dan zullen ze terugverzameld worden en in zijn koninkrijk gebracht worden. Zodat die luid enerzijds met ons eens zijn en zeggen, ja, inderdaad, dat zijn de 10 stammen van Israël. En anderzijds passen ze hem precies omgekeerd toe en zeggen, ja, dat is een heidense godsdienst. Die Jezus, die is van de heidenen. Enzovoorts. En tot op zekere hoogte hebben ze natuurlijk toch gelijk. Alleen men zou dat veel positiever zien. Het is wat in deze geschiedenissen wordt uitgebeeld. Waar zijn de beloften gods? Waar worden ze vervuld? En het antwoord is, in Egypte, want in Canaan is het hongersnood. Of bij de Filistijnen, desnoods. Hè? Want in Canaan kun je niet leven enzovoorts. En die hongersnood, dat is de situatie waarin Israël zich in onze dagen bevindt. Wij echter bevinden ons in het buitenland, maar daar is de Heer. En een van de leukste vind ik altijd nog deze, dat de Joden verstrooid zijn geworden. Dat wil zeggen uit Judea, Canaan verdreven, zijn verstrooid geworden onder de heidenen, maar hoofdzakelijk onder die heidenen, punt 1, die de afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël. Ze worden daaronder verstrooid omdat ze de Heer Jezus niet blieven als de Messias en raad is wie ze onder die heidenen tegenkomen. De Heer Jezus dus. Eigenaardig genoeg. Want er wordt wel hard geroepen dat de christenen de Joden vervolgd hebben. Dat kon alleen maar omdat de Joden juist onder die christenen leefden en daar tot op zekere hoogte getolereerd werden. In ieder geval meer dan waren ook elders ter wereld. Wisten we achter wel. Zie. En daar juist bij die heidenen, bij die christenen, worden ze geconfronteerd met de Heer Jezus, met hun eigen Messias. En dat zet kwaad bloed. En daardoor hebben we die strijd. En daardoor worden christenen door Joden beschuldigd van Jodenvervolging enzovoort. Ik vind het onzin, de Joden zijn nergens thuis in de wereld. Er is een goede reden voor, zij assimileren zich niet. En ik dacht dat je dat vandaag weer mag zeggen. Want vandaag is me tot idee gekomen dat vreemdelingen in Nederland prima, maar ze moeten zich wel aanpassen. Nou, Joden doen dat niet. Ook niet. Zie. En dus waar ze lastig werden, werden ze bij gelegenheid toch alsnog de grens overgezet of in hun vrijheden beperkt enzovoorts. Zie. Het is de eeuwen door zo gebeurd. Waarmee ik niet zeggen wil dat het hun eigen schuld is. Want dat is ook weer een ander verhaal. Ik wil ook niet zeggen dat er geen uitwassen daarin geweest zijn. Want die zijn er geweest, maar dat komt overal voor. Maar ik blijf het toch een aardig verhaal vinden. Het is het verhaal van de broers van Jozef die naar Egypte komen, in het buitenland komen, omdat hun eigen land niet te leven valt. En wat vinden ze in Egypte? Bescherming en voedsel. En zo was het met de Joden, ze werden verstrooid. Ze komen terecht, hoofdzakelijk onder de Angelsaksische volkeren. Wat vinden ze daar? Bescherming, leven en bovendien de Heer Jezus. Of ze die nou willen of niet. We zullen de Heer danken.